Stel je voor, een kind gooit echt compleet uit het niets een stoel door de kamer. Of een tiener scheldt je de huid vol om, nou ja, iets totaal onbeduidends.
Ja, en je eerste gedachte is dan waarschijnlijk toch meteen grenzen stellen, toch? Het gedrag afstraffen.
Precies. Maar wat als de wetenschap ons vertelt dat dit kind op dat moment niet gewoon lastig of opstandig is, maar letterlijk vecht voor zijn leven?
Dat verandert het perspectief enorm, ja.
Welkom bij deze diepgaande analyse. Vandaag duiken we in de Tip for Kids richtlijnen, specifiek hoofdstuk 5, wat over soft skills en conflicthantering gaat.
En dan gericht op kinderen en jongeren met trauma.
Juist. Onze missie vandaag is ontdekken hoe we conflicten met deze groep kunnen deescaleren. Laten we dit eens uitpakken. Want als we echt begrijpen wat er zich achter die onzichtbare wonden afspeelt, verandert dat onze hele benadering als ouder, docent of begeleider.
Absoluut. Kijk, het kernprobleem is eigenlijk wat we vaak proberen in te grijpen met logica. Terwijl het brein van dat kind op dat moment gewoon compleet ontoegankelijk is voor reden.
Oh, dus praten heeft dan eigenlijk totaal geen zin?
Nee, klopt. Door trauma raakt de emotieregulatie diep verstoord. De amygdala, zeg maar het waarschuwingssysteem in de hersenen, is door eerdere nare ervaringen chronisch overactief geworden.
Wacht even, dus wat wij zien als een escalerend conflict
is voor hen een pure overlevingsreactie. Een hele primitieve vecht-vlucht-bevriesrespons neemt het roer volledig over. Daardoor schakelt de prefrontale cortex, dus het rationele, regelvolgende deel van het brein, simpelweg uit.
Wauw!
Ze detecteren levensgevaar in het hier en nu, zelfs als de situatie volkomen veilig is.
Dus het is eigenlijk alsof hun interne brandalarm loeit omdat er ergens een mentale tosti aanbrandt. En ze daardoor extreem reageren op een super onschuldige opmerking.
Haha, ja, geweldige vergelijking. En wat hier fascinerend aan is, is dat de rook van die mentale tosti voor iedereen anders is. De bronnen geven hele specifieke triggers per leeftijdsgroep.
Oh, zoals wat dan?
Nou, bij peuters kan een onverwacht geluid het systeem al op hol doen slaan. Bij schoolkinderen zie je vaak heel sterke zintuigelijke triggers.
Zintuigelijk, dus iets met geur of zo?
Precies, bijvoorbeeld de geur van een specifiek schoonmaakmiddel in de gang. Of een plotselinge handbeweging van een volwassene. Dat roept dan onmiddellijk een fysieke flashback op.
En bij tieners, werkt dat anders?
Ja, bij tieners staat relationele dreiging centraal. Een gevoel van isolatie door leeftijdsgenoten of bepaalde beelden op social media rukken ze direct terug naar een onverwerkte traumatische herinnering.
Als hun brein er dus heilig van overtuigd is dat ze in een brandend huis staan, heeft het nul zin om ze kalpjes de huisregels voor te lezen. Maar hier wringt het voor mij wel een beetje.
Oh, vertel.
Hier wordt het echt interessant. Want in de praktijk is het ontzettend moeilijk om rustig te blijven als een puber agressief wordt of begint te slopen. Als een kind uit woede een stoel kapot slaat. Moet ik dan dat zomaar accepteren en valideren?
Het klinkt als een vrijbrief voor chaos, toch?
Ja, absoluut.
Het voelt inderdaad compleet tegenstrijdig. Je instinct schreeuwt dat je die vernielzucht direct de kop in moet drukken. Maar de richtlijnen trekken daar een strakke grens. Je valideert uitsluitend de emotie, nooit de destructieve actie. En gefrustreerd bent, sla de volgende keer in een kussen, want we maken geen dingen stuk.
Ah, duidelijk. Je geeft die gigantische stoot adrenaline dus een veilige uitweg. Maar hoe schakel je daarna dat oververhitte alarmsysteem weer uit, zodat je weer normaal kunt communiceren?
Daar komen de aardingstechnieken uit het document om de hoek kijken. Het doel hiervan is echt om de aandacht weg te rukken uit de flashback.
Dus je laat ze focussen op het heden?
Ja. Je vraagt een kind bijvoorbeeld om heel bewust de zwaartekracht te voelen. Hoe zwaar rusten je voeten op de vloer? Of je laat ze hun 5 zintuigen gebruiken door te benoemen wat ze nu, op dit moment, zien en horen.
Oh, wauw. Door het brein te dwingen real-time fysieke data te verwerken, heractiveer je eigenlijk die uitgeschakelde prefrontale cortex.
Precies. Je haalt het kind letterlijk uit het verleden en verankert het in het veilige heden. En pas als de rust helemaal is wedergekeerd, ga je het conflict uitpraten.
Daar zijn vast ook regels voor.
Zeker. Houd onder de 30 minuten. Communiceer uitsluitend in ik-boodschappen en vermijd extreme generalisaties. Dus geen, jij doet ook altijd dit of je luistert echt nooit.
Juist, ja. Kortom, effectief oplossen betekent extreem gefocust blijven. Je pakt één concreet probleem tegelijk aan zonder een heel archief aan oude klachten open te trekken.
Ja, en dat vraagt waanzinnig veel van de omgeving. De tekst benadrukt namelijk een fundamenteel mechanisme. Kinderen worden niet geboren met een kant-en-klaar systeem voor emotieregulatie.
Nee, dat moeten ze leren.
Precies, en trauma vertraagt de opbouw van dat systeem enorm. De bron geeft aan dat ze leren hoe ze met stress moeten omgaan, simpelweg door het zenuwstelsel van de verzorgers te imiteren.
Wacht, echt? Ze spiegelen ons gewoon.
Helemaal. Ze gebruiken de volwassenen als blauwdruk.
Dat is nogal een confronterende gedachte. Want als kinderen onze reactie spiegelen, hoe goed zijn wij volwassenen dan eigenlijk zelf in staat om onze eigen emoties te reguleren? Vooral als het vuur ons opeens keihard aan de schenen wordt gelegd. Denk daar maar eens over na.